Gemeente, namens de kerkraad mag ik u vooraf nog het volgende mededelen. Op zondag 29 november zal om 10 uur kandidaat W.F. het hart voor u voorgaan. En in de middagdienst om 4 uur dominee A.A.F. van de Weg. En let u op de gewijzigde aanvangstijd, volgende week zondag dus, 's middags om 4 uur. Tot uiterlijk maandag 30 november is er gelegenheid via de Scriba personen aan te bevelen voor 2 vacatures in de kerkenraad. We verwijzen u daarvoor verder naar de laatste nieuwsbrief. En zaterdag 28 november is er om 7 uur gebedskring in de consistorie. Tot zover deze afkondigingen voor alle datageld Deo Volente. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen van Psalm 103. Het eerste vers: loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Psalm 103 en daarvan vers 1. Gemeente, ook deze middag belijden wij het geloof, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10e vers. van 143 na de belijdenis van het geloof. Maar vooraf zeggen in ieder van u en van jullie in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees, het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord openen, zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. En in de voorbeden willen we met name gedenken aan Marieke Kramer. Ze is in het ziekenhuis opgenomen met spoed gisteren in verband met maagklachten en er wachten morgen nadere onderzoeken. Laten wij dan met en voor elkaar Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige en genadige Heere in de hemel. Wat is het bijzonder. Hoe vaak we het ook doen en mogen doen en hebben te doen. Wat blijft het toch bijzonder. Om de zegen bij u te zoeken. Zoals uw woord ons dat aanwijst. En aanprijst. En we beseffen met Petrus mee, tot wie zouden wij anders heen gaan? Maar toch, als het voor ons meer is dan een waarheid op papier, als het de waarheid is van ons hart, dat we u hebben te belijden, inderdaad, als zondaren niets te verdienen, Heere, wat is het dan toch wonderlijk? Dat u ons die weg wijst. Om de zegen bij u te zoeken. En niet alleen te zoeken. maar ook te vinden. Als wij naderen tot uw troon in de naam van uw lieve Zoon. En zo mogen wij vanmiddag op deze plaats van het gebed gebracht uw aangezicht zoeken. En bidden, Heere, of gij uw aangezicht over ons wilt verheffen. Of u uw aangezicht over ons wilt doen lichten en vrede geven. Want wij zoeken uw aangezicht als mensen bezet met zoveel. En de een is met zijn gedachten misschien wel bij die geestelijke strijd waarin we staan. En waarin we misschien ook zoveel verliezen lijden. Een ander heeft de gedachten bij al die zorgen thuis, die we daar ook maar niet konden achterlaten. En ach Heere, wat zijn er niet de kruisen die worden gedragen. Wat zijn er niet de lasten die kunnen wegen. En zo noemden we ook de naam van mevrouw Marieke Kramer. Plotsklaps in het ziekenhuis opgenomen. Dan zijn daar zorgen. Hoe onbekend het allemaal ook nog is. En hoezeer het nog wachten is op uitslagen. Heere, we bidden voor haar en allen die haar lief en dierbaar zijn, om uw aangezicht ook daarin over hen te verheffen, over haar te verheffen. En dat ze zich ook deze dag, uw dag, in het ziekenhuis door u zelf in het bijzonder bezocht zal weten. En Heere, dan vragen wij van u, wilt u en naar het lichaam en naar de ziel in dat voorzien waarvan u weet en waarvan u vindt dat het nodig is. En wilt u haar en ons met haar verblijden met uw daden. En Heere, zo is er nog zoveel meer. Niet met name te noemen, omdat het ons niet bekend is, maar het is u bekend. En we bidden, wilt u in de opening van het woord uw aangezicht doen lichten over zonden en over zorgen. En dat wij mogen ondervinden dat daarbij uw uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Heere, wilt u dan zelf het woord bedienen? Het is uw woord, Heilige Geest. Dat het woord dan zal zijn in betoning van geest en kracht. En het ingaat in onze gedachten, in onze harten, om daar te doen wat is tot ere van u. Heere, dan bidden wij voor de kinderen die er ook vanmiddag bij zijn. We danken u daarvoor. Geef hen een verlicht verstand om het woord te verstaan. Maar ook een hart om dat woord te bewaren. Onze jonge mensen. Zo'n verwarde en verwarrende tijd beleven. Heere, wilt u dat woord als een helder schijnsel daarin geven. En dat het hun hartelijke verlangen is. Juist ook in die prachtige tijd van de jeugd om u te dienen. U na te volgen. U te bedoelen. U toe te behoren. En in die blijdschap te leven, te wandelen, te gaan. Heren, hoe oud we ook mochten worden, intussen, we hebben niets anders nodig. En daarom wil uw hand wijd open doen. Ja, we bidden met die psalm, wilt u uw vriendelijk hart, op wiens gunst we hopen, openstellen. En dat we ons in de bediening van het woord, door de bediening van uw geest, daar weet, aan uw hart. Heren, wat moet het dan wel goed zijn? En wat moeten we ons dan ook gezegend weten? Hier, of als we hier niet meer kunnen zijn en thuis verbonden zijn. Of elders deze dienst horen, op welke wijze ook. Onze ogen zijn op u. Laat uw ogen op ons zijn. Heren, wat is er veel aan de hand in de wereld? Zoveel rumoer. om het met het woord van de profeet te zeggen, zoveel bloed en vuur en rookdamp. Het signalement van de laatste dagen. Maar diezelfde profeet zegt dat het juist dan is dat u van uw geest uitstort op alle vlees. Laat deze dienst ook van dat wonder vol zijn. En dat wij voor anker gaan, voor het eerst of opnieuw, in u. En die woorden van zondag 1 niet alleen mooi vinden en koesteren en conserveren, maar dat het de waarheid van ons bestaan is. Ik ben van hem. En dat dat de rust van ons hart is. Hoe het ook gaat. En wat er ook komt. Wat er in ons leven zich ook aandient. Maar door bloed en vuur en rookdamp heen. Door aanslagen heen. Ik weet mij de zijne. Wil daar, Heere, deze dienst uw eigen hand aan leggen. En dat in de levens van klein en groot heerlijk maken. Niet om onzentwil, maar we bidden dan ook in de naam van hem, die gij altijd hoort. En smeken, Heere, verhoor, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen deze middag het woord van de Heere in het Bijbelboek Prediker. En wij lezen met elkaar uit dit Bijbelboek het 10e hoofdstuk, Prediker 10. We lezen dat hoofdstuk in zijn geheel, dus vanaf vers 1 tot en met vers 20. Prediker, u weet, achter die naam gaat Salomo schuil, die bijzondere wijze koning van Israël, die niet alleen zijn volk regeerde, maar zijn volk ook onderrichtte, onderwees. Zo ook in dit kleine Bijbelboek, Prediker. We lezen Prediker 10 vanaf het eerste vers. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Een dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen. Alzo een weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. Het hart van de wijze is tot zijn rechter, maar het hart van een zot is tot zijn linkerhand. En ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem en hij zegt tot een ieder dat hij dwaas is. Als de geest van de heerser tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet. Want het is medicijn, het stilt grote zonden. Er is nog een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling die van het aangezicht van de overste voortkomt. Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte. Ik heb knechten te paard gezien en vorsten gaande als knechten op de aarde. Wie een kuil graaft zal daarin vallen en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. Wie stenen wegdraagt zal smart daardoor lijden. Wie hout klieft zal daardoor in gevaar zijn. Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerdere kracht te werk stellen. Maar de wijsheid is een uitnemende zaak om iets recht te maken. Indien de slang gebeten heeft eer de bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendste bezweerder. De woorden van een wijze mond zijn aangenaam, maar de lippen van een zot verslinden hemzelf. Het begin der woorden van zijn mond is dwaasheid en het einde van zijn mond is boze dolligheid. De dwaas maakt wel veel woorden, maar de mens weet niet wat het zij dat geschieden zal en wat na hem geschieden zal. Wie zal het hem te kennen geven? De arbeid der zotten maakt een ieder van hen moe. De wijl omdat ze niet weten naar de stad te gaan. Wee u, land, welks koning een kind is en welks vorsten in de morgen stond eten. Wel gelukzalig zijt gij, land, welks koning een zoon der edelen is en welks vorsten ter rechter tijd eten tot sterkte en niet tot drinkerij. Door grote luiheid verzwakt het gebind en door een slapheid der handen wordt het huis doorlekkende. Men maakt maaltijden om te lachen en de wijn verheugt de levenden en het geld verantwoordt alles. Vloek de koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek de rijke niet in het binnenste van uw slaapkamer. Want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren en het gevleugelte zou het woord te kennen geven. Tot zover de lezing van Prediker 10. Het tekstwoord, gemeente, voor de bediening van het woord is het eerste vers van het gelezen hoofdstuk, Prediker 10, vers 1. We lezen dat vers nog een keer. Waar Salomo noteert: een dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen. Alzo, een weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. Tot zover dit wijze woord tot wijsheid gegeven. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen met elkaar, krijgt u de gelegenheid om in de dienst van de offeranden uw liefdegaven te geven. Er zullen 3 collecten zijn. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. En de collecten worden van harte in uw mildheid en liefde aanbevolen. Wij zingen ter inleiding op de woordbediening van Psalm 26. Psalm 26 en daarvan vers 2. Beproefvrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Het derde vers, uw goedertierenheid die zich alom verspreid is te allen tijd voor mijn gezicht. En het twaalfde, het laatste vers, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effenbaan, mijn God verhoort nu mijn gebed. Van Psalm 26, de versen 2, 3 en 12. gemeente. In onze taal is er een spreekwoord, en ik heb niet de indruk dat het een heel bekend spreekwoord is. Maar dat spreekwoord luidt als volgt. Eén rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand. En ik denk dat iedereen zo wel snapt natuurlijk wat daarmee gezegd is, wat daarmee bedoeld is. Die ene appel, die ene rotte appel, die kan het bederf betekenen voor het geheel, voor al de andere vruchten daaromheen. He, die ene bedorven vrucht, die brengt grote gevolgen mee voor al die andere vruchten. Eén rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand. Eigenlijk is dat in het kort gezegd wat de tekst bedoelt. Maar eigenlijk had Salomo het daar al over. Ik heb dat niet met u gelezen nu, maar als u het vorige hoofdstuk ook zou lezen, dan zou u dat al snel ontdekken. Meteen voorafgaand aan onze tekst had hij al iets dergelijks aan de orde gesteld. In de laatste zinnen van hoofdstuk 9 lezen we immers: de wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar, en dan komt het, een enig zondaar verderft veel goeds. Salomo bedoelde: de wijsheid is tot meer in staat dan een overmachtig leger. Maar die ene zondaar, die kan heel veel goeds bederven. En ja, dan begrijpt u misschien wel, dan denk je, als je door de Bijbel bladert in gedachten, dan denk je al snel aan Achan. U kent hem wel. Jullie ook, hè? Die man die tegen het nadrukkelijke bevel van de Heere in zich kostbaarheden toe-eigende, die bij de inname van Jericho Israël in de handen waren gevallen. Die stad, die viel zonder dat er één mensenhand aan te pas kwam. De wijsheid is beter dan krijgswapenen. Dat bleek daar wel. Te meer daar het de wijsheid van de Heere betrof. Maar toen was daar ook die ene zondaar die zo heel veel goeds bedorf, Achan. En dat komt openbaar, dat weet u ook. Als het volk na de inname van Jericho met een zeker gemak de tweede stad denkt in te nemen van het land, de stad Ai. Maar in plaats van een gemakkelijke overwinning wordt dat een daverende nederlaag die het hele volk raakt. Om die ene zonde van Achan, die ene man. Maar wat een gevolgen voor het hele volk van Israël. Een enig zondaar bederft veel goeds. En ja, in hoofdstuk 10 borduurt Salomo zo gezegd nog wat op dat thema voort. En gaat hij op dat onderwerp nog wat dieper door. Als hij in onze tekst dan noteert: een dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen. Nou, daar valt niet zoveel aan uit te leggen natuurlijk. Toch? Dat ziet u zo gebeuren. En de ouderen onder ons, maar ook de jongeren denk ik, die zien dat zo voor zich. Die ene vlieg in die zalf van de apotheker en die het geheel dan bederft. Misschien goed voor de jongere hoorders in de kerk om toch iets meer uitleg erbij te geven. He, bij een apotheker, bij een apotheek, moet je in de tijd van Salomo aan iets anders denken dan in onze dag. Als wij naar de apotheek gaan, omdat je medicijnen nodig hebt, hè, pillen of een zalfje of zo. Dan ga je naar de apotheek en dan gaat er zo'n laadje open waarvan je denkt, daar komt geen end aan. En daar zitten dan al die doosjes in en die potjes en die dingetjes. En dan komt er iets tevoorschijn wat in de meeste gevallen in de fabriek al gemaakt is. Daar is het samengesteld, verpakt enzovoort. Nou, dat ging er bij die apotheker in de dagen van Salomo toch wat anders aan toe. In zijn apotheek vinden we allerlei flessen terug en vloeistoffen en poeders, waarvan die apotheker zelf met heel veel zorgvuldigheid en met heel veel nauwgezetheid de medicamenten, de medicijnen, de zalven bereidde. En dat waren, gemeente, dan vaak ook nog behoorlijk kostbare zalven. En die zalven, dus zo ook de zalf uit onze tekst, die stonden in grote potten in die apotheek. En u begrijpt wat onze tekst ons laat zien, wat onze tekst ons vertelt, dat is natuurlijk voor die apotheker een ramp geweest. Een dode vlieg in die grote pot met kostbare zalf. Kijk, dat beestje dat zal natuurlijk aangetrokken zijn geweest door de heerlijke geur die zo'n zalf verspreid zal hebben. Maar die dikke, gladde massa, dat wordt wel zijn ondergang. En als die vlieg er één keer in terecht is gekomen, je ziet het gebeuren, denk ik, hè. Als die vlieg er één keer in terecht is gekomen, dan weet hij zich niet meer aan die kleverige massa te ontworstelen. En even later drijft die dode vlieg, voor zover je kunt drijven in de zalf, daarin rond. En het is maar even of het kwaad is geschied. Het is maar even, gemeente, of de dood doet zijn werk. En die dode, ontbindende vlieg bederft die hele pot met geurige, kostbare zalf. Het is dus niet een kwestie van je haalt die vlieg eruit en klaar is het opgelost. Nee, die hele pot, en dat zal een flinke geweest zijn, die hele pot in die apotheek is bedorven, afgeschreven. Net zoals die ene rotte appel in de mand al het fruit te schande maakt. In zijn eigen taal, het maakt niet zoveel uit, maar toch. In zijn eigen taal schrijft Salomo over een vlieg des doods. En nogmaals, dat maakt niet zo heel veel verschil. Maar het maakt, vindt u niet, het maakt wel wat beter hoorbaar en wat beter voelbaar. Het bederf dat die vlieg met zich meebrengt. Het is een vlieg des doods. Hij brengt dood en verderf aan. En dan kun je gerust zeggen, het bederf van het beste is het slechtste. En die eerder zo geurige zalf, zegt de tekst, ja, die begint te stinken en die begint op te wellen. Die enkele vlieg. En gemeente, dan bedenken we meteen maar die enkele zonde. Hoeveel goed doet dat niet teniet? Tenminste, zo past Salomo zelf het voorval met die vlieg toe. In het tweede gedeelte van de tekst. Kijk maar. Zoals die dode vlieg de zalf bederft, alzo een weinig dwaasheid een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. En natuurlijk, dat kun je om te beginnen wat meer in het algemeen duiden, zeg maar. En dan kunnen we vanavond met elkaar bedenken hoe iemand die een hele reputatie heeft opgebouwd, die een hele goede naam heeft opgebouwd, een reputatie van verstandig te zijn, van wijs te zijn, hoe die dat in één klap teniet kan doen door die ene dwaasheid. Hè? Mensen met een goede naam, Mensen met een grote naam, mensen met een grote staat van dienst, ze vallen soms met één geweldige smak van hun voetstuk af door die ene dwaasheid. U kunt ze vast ook zelf wel bedenken. De voorbeelden van zulke mensen uit de wereld. Maar we kunnen ook nog wel bedenken de voorbeelden uit de kerk. Ik ga ze in elk geval vanavond niet ophalen. Maar wat kan die ene dwaasheid veel bederven? Die ene dode vlieg. Laten we toch een voorbeeld nemen. Maar als u het goed vindt, nemen we dat gewoon uit de Bijbel. En als we dan eigenlijk zo wat in gesprek zijn met Salomo, dan hoeven we misschien ook wel niet eens van onze plaats te komen om dat voorbeeld te vinden. Salomo. Als hij ouder wordt, dan laat hij zich in met allerhande goden. En ook niet zomaar. Met allerhande afgoden, namelijk de goden van al die vrouwen die Salomo had. Vrouwen afkomstig uit volken waarvan de Heere nadrukkelijk had gezegd dat zijn volk zich er niet mee had te vermengen. We lezen het allemaal in de Bijbel. En dan raak je dat wel, hè. Dan lees je dat eerste koningenboek en dan lees je over de bijzondere wijsheid van Salomo. Dan lees je over de bijzondere rijkdom van Salomo. Dan lees je over dat bijzondere bouwwerk van Salomo, de tempel. En dan nadien, ja, dan lees je over zijn afdwalen. En dan denk je, zoveel goed. Zoveel goed. Maar wat heeft dat ene kwaad ook veel kwaad gedaan? Die ene dode vlieg. En gemeente, daarmee is de brug naar uw en mijn eigen leven natuurlijk snel gevonden vanmiddag. Om te zien, om te bedenken, om te beseffen ook. Wat die ene vlieg doet met die zalf van die apotheker. Wat die ene zonde teweeg brengt. Aan bederf. En dan hebben we het niet over een enkele dode vlieg. Maar hij brengt het bederf mee. Het is een vlieg des doods. Laten we dat goed zien. Ik weet natuurlijk ook wel dat de zonde er in de ogen van ons mensen heel anders uitziet. Dat de zonde er in onze natuurlijke ogen juist heel aantrekkelijk uitziet. En heel aanlokkelijk uitziet. En dat het er helemaal op lijkt dat de zonde ons echt gelukkig maakt. En echt vrij maakt en echt blij maakt. En dat is niet zo vreemd. Want dat is naar ons hart, hè? Ons boze hart bedoel ik. Het is... De zonde ligt ons van huis uit en daarin zijn we in ons element. Maar dit doet het. Ziet u? Dit doet het. Het betekent bederf. Het betekent de dood. In de meest vreselijke zin. En natuurlijk, dat hoort u vandaag natuurlijk niet voor het eerst. En dat zeg ik vandaag ook niet voor het eerst. Toch kan het zomaar zijn dat er iemand in de kerk is die desondanks nog altijd in de zonde leeft. En niet in Christus. En met Christus. Maar ja, weten en weten is tweeën. Mocht u dat nou zijn, mag ik u dan eens uitnodigen om dat dan nu toch weer eens te wegen. En misschien wel anders dan ooit tevoren, dat te wegen. Deze wijsheid die de prediker ons voorhoudt, zonde betekent bederf, zoals die enkele vlieg des doods al genoeg is om die hele pot met kostelijke zalf te verderven. Wat wordt er dan verdorven, zeg je misschien? En ik snap die vraag wel. Je bedoelt misschien dat het leven van een zondaar er eigenlijk allesbehalve verdorven uitziet. Sterker nog, dat leven dat ziet er in onze ogen soms beter uit en aanlokkelijker uit en voorspoediger uit dan het leven van een christen. Opnieuw is er toch de schijn die bedriegt. Het bederf. Het gaat in de eerste plaats je ziel aan. Maar het gaat overal in door. En ten laatste blijft er niets geheels, niets heels over. De dood dringt in alles door. Zoals die kostbare zalf van die apotheker. Die ene dode vlieg, die ligt erin en het is maar even of het stinkt en de zalf welt op. In de taal van de Bijbel staat er letterlijk dat het op begint te borrelen. Wij zouden zeggen het begint te gisten. Maar ik ga met u nog even terug naar de tekst. Want zal het Salomo er niet vooral om te doen zijn, gemeente, om ons voor te houden hoe die enkele kleine dode vlieg die hele pot met zalf laat bederven. En die draad die pak ik graag nog even weer op. Die ene vlieg die ons toch doet denken aan die ene zonde. En dan bedoel ik eigenlijk vooral nu dit. Wat die ene bewuste, misschien zo gekoesterde zonde doet in het leven met God. En misschien dat u dat uit eigen ondervinding weet. Wat zo'n gekoesterde zonde, mensen zeiden wel eens boezemzonde, hè, die zo na aan je hart ligt, waar je zo moeilijk mee breekt. Wat dat doet in het leven met God. U kunt uit eigen ondervinding dat misschien nog wel beamen. Een ander heeft er misschien nog nooit zo bij stilgestaan, maar toch. Wat doet die ene zonde, die ene vlieg des doods? Veel kwaad. Wat is nu gemeente één vlieg? En toch is die hele pot met zalf bedorven. Zullen we wat concreter worden? Ja, natuurlijk, Ik kan in de preek nooit al die dingen opsommen die opgesomd zouden moeten worden. Hè? Zodat voor iedereen nu precies dat genoemd wordt wat voor hem of haar die persoonlijke bewuste zonde is. Die dode vlieg en de zalf van de apotheker. Maar om ergens te beginnen, denkt u eens aan dat... Ja, dat wat je je soms onbedachtzaam laat ontglippen. Zo zegt een van de psalmen dat, hè. Dat gehaaste woord, dat weinig overdachte woord en dat vliegt eruit en dat flapje eruit en voor je het weet is het gebeurd tot schade, tot pijn, tot beschadiging van mensen. Of denk aan dat grove gebaar. Het hoort wel niet, maar je kon toch even je drift niet in de toom houden. Of het was juist om een beetje indruk op anderen te maken. En te laten zien dat, alhoewel je christen bent of kerkmens bent, dat je toch heus niet soft bent. En wie is er op zijn tijd niet gevoelig voor? Die ene vlieg. Misschien zijn er wel een paar trouwens. Ik bedoel, de Hebreeuwse tekst laat ruimte open om te vertalen dode vliegen in het meervoud. En ik zeg dat er maar bij, niet om allerlei details ten beste te brengen, maar wel omdat u misschien zelf al dacht, was het maar één vlieg. Maar er komen er nog een paar meer in mijn gedachten. Maar dan nog wil Salomo ons vooral ervan doordringen wat die ene dode vlieg al aan kwaad doet. En laten we ons daar niet in vergissen, gemeente. De een heeft de strijd tegen dit vooral en de ander heeft de strijd tegen dat vooral. Dat weet u voor uzelf het beste en dat weet jij voor jezelf het beste. Dat weet ik voor mezelf het beste. Maar juist als je er zo'n strijd mee hebt, toch, wat kun je in de verleiding komen om dan toch toe te geven. En ons zondige hart weet het wel recht te breien. Waarom het eigenlijk wel begrijpelijk is en eigenlijk best wel voorstelbaar is. En de boze weet het haarfijn uit te leggen waarom het toch zo erg niet is die ene keer. En als ik het dan nu heel kort, dus je hoeft niet te schrikken, maar als ik het dan nu heel kort toch even over ons gedrag op het wereldwijde web ga hebben, dan moet je dat goed begrijpen. Dan doe ik dat niet omdat ik denk dat dat er weer zo nodig bijgehaald moet worden. En dat doe ik ook niet om te laten zien dat ik een beetje met mijn tijd meega, want dat ga ik toch niet. Maar u en jij bent het toch wel met me eens, als ik zeg. Een beetje platweg uitgedrukt. Maar als het nou ergens gemeente stikt van de vlieg, dan is het daar. Niet alleen daar, begrijpt u me goed? Maar toch ook daar. Hoe ver ben je daar af? Van die wereld die in het boze ligt, zoals Johannes dat zegt. Hoe ver ben je daar af van dat kwade? 1 klik, 2 klikken. En nog eens niet alleen daar. Maar toch even, gemeente, daar de vinger bij. En als je dan leest in betere onderzoeken hoeveel mensen vandaag de dag met pornoverslaving te maken hebben, en dat betreft dan vooral, denk ik, ons mannen, ook in onze gezinten, dan slaat een schrikje om het hart. En ik heb wel eens gedacht bij de gang door de gemeente, hoeveel andere problemen zullen daar nu uit ontstaan zijn. Het is zo gemakkelijk, hè? Het is zo bereikbaar. En nee, we gooien de mensen die het betreft helemaal niet op één hoop met de zondaren, want dan liggen we met z'n allen op die hoop. Maar ik probeer me wel voor te stellen wat een strijd je ermee kan hebben. En als je dan al strijdende toch weer die slag verliest, die ene dode vlieg. Maar bereid u het rustig uit, hoor. Die ene zondige daad of begeerte of bedoeling, en noemt u maar op. En dat, gemeente, terwijl de Heilige Geest ons toch zegt dat wij oprecht zullen zijn, zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. En dat terwijl de Heere ons aanspoort om onberispelijk en oprecht te zijn, kinderen van God zijnde, onstraffelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht, om daar te schijnen als lichten in de wereld. Woorden uit de Filippenzenbrief. Tot eer van Hem, natuurlijk. Maar, en laten we dat ook niet vergeten, tot vreugde en vrede in je hart. Want dat is het ook waar die vlieg des doods zoveel kwaad aan toebrengt. Aan de vrede in je hart. In je vreugde. En we zijn er nog niet, gemeente. Ik besef heel goed dat we een beetje in ademnood raken misschien. Want dit woord raakt ons allemaal en het raakt ons pijnlijk, toch? En het raakt ons vooral ook pijnlijk als we de Heere lief hebben. En dienen en vrezen. Maar toch zijn we er nog niet, want de dingen die ik geprobeerd heb wat te benoemen, die raken allemaal vooral ons persoonlijke leven. Maar we moeten het eigenlijk ook nog hebben over ons samenleven. In onze gezinnen, als echtparen, als gemeente. Wat kan die ene dode vlieg veel kwaad doen? Ik denk aan het woord van de apostel Paulus. wat hij adresseert aan de gemeente van Korinthe. In die gemeente was sprake van hoererij en dan, daar ga ik nu verder niet op in, maar dat betrof hoererij. Gemeente, leest u het rustig na, waarvan de apostel zegt dat zelfs de heidenen er nog voor terugschrokken. En dan noemt Paulus dat de oude zuurdezen. Zuurdeeg, u weet wat dat doet. Je hebt maar een klein stukje nodig en dat doortrekt het hele brood. Dat laat het helemaal gisten. Nou, net zoals die ene vlieg. Des doods. De hele pot met zalf bederft. Gemeente, hoe wakker mogen we wel zijn? En u voelt dat denk ik wel in de manier waarop ik het allemaal zeg, maar dat zeg ik net zo goed tegen mezelf als tegen u. Maar hoe wakker mogen we wel zijn, hoe waakzaam. Om ook als gemeente geen zonde te dulden, laat staan te koesteren. Die bederf meebrengen en die zoveel schade doen. Ook aan het geheel. Eén ding heb ik tot nu toe nog een beetje buiten beeld gelaten. En dat is eigenlijk dit. Ja, hoe komt die vlieg daar eigenlijk? In die pot met zalf. Ja, misschien dat een van de jongelui denkt, ja, dat is nogal wiedes natuurlijk. Dat beestje is in een onbewaakt ogenblik is die, heeft die kans gezien om in die pot te kruipen en het kwaad was geschied. Ja, daar zeg je zo wat, hè. In een onbewaakt ogenblik. Dat kan je wel stellen. Want die pot die werd natuurlijk gedurig hermetisch dichtgehouden. Gelet op de tijd van toen en het klimaat. Dus de warmte. Stoffig. Veel ongedierte. Daar was die apotheker alert op. Betekent dat hij misschien dit keer wat minder oplettend was geweest? Dat moet bijna wel. Want heeft het beestje ook niet meteen uit die pot zalf gepakt? Integendeel, dus behalve dat die pot niet goed afgesloten was, was er kennelijk ook sprake van een bepaalde slordigheid, een bepaalde nalatigheid, onzorgvuldigheid. En dat is hem duur komen te staan. Ziet u, zulke verstrekkende gevolgen kan een stuk nalatigheid krijgen. Ook in het leven met God staat die pot open. En dan krijgt die vlieg des doods een kans. Als ze slordig worden, nalatig. Wat denk ik aan? Nou, als het gebed begint te verstommen, begint te verstillen. Of als de liefdesijver die eerder zo gloeide en zo opvlamde, als die begint te verbleken en begint te verdoven, te doven. Of als we water bij de wijn beginnen te doen, als het gaat over onze verhouding tot de wereld en haar begeerlijkheid. Ik zeg toch geen onherkenbare dingen, hoop ik. Zo gaat dat toch, zo gebeurt dat toch, gemeente. En u zit er misschien wel middenin. En de dode vlieg in de zalf van de apotheker is misschien een treffende tekening van wat er bij ons aan schort. Als de dichter van Psalm 119 al bidt, smeekt, leer mij een goede zin. Hoe zouden wij dan één dag zonder dat hartstochtelijke gebed kunnen? Om het deksel op die pot te houden. En ons te hoeden voor de vliegen des doods. Gemeente, waarom? Misschien dat u zich dat begint af te vragen. Waarom? Dringt de schrift, dringt de Heilige Geest ons zo tot een heilige wandel? Op allerlei plaatsen van de Bijbel natuurlijk. Waarom dringt de Heere ons zo tot een heilig leven. Heel eenvoudig. Omdat de Heere heilig is. Omdat dat bij hem past. Omdat hij zelf zegt door de mond van Petrus, of beter gezegd door de pen van Petrus, het staat in een van zijn brieven, zijt heilig, want ik ben het. En zo is de mens uit zijn handen voortgekomen in de schepping. En daartoe herschept hij mensen. Om heilig voor hem en met hem te leven tot eer en verheerlijking van God. En laten we er goed op letten, gemeente, wat ermee gemoeid is. Dat ontdekken we namelijk als we even meelezen in dat kleine briefje van boven. Dat de Heere heeft laten bezorgen in de gemeente van Sardis. U weet misschien wel, dat is die gemeente in Klein-Azië die de naam had dat ze leefde, maar ze was dood. Toch, ondanks dat, waren er ook daar. Dat zegt Christus zelf. Er waren er ook in Sardis die hun klederen niet bevlekt hadden, staat er dan. En mensen, groten, kleinen, die de Heere oprecht lief hadden, die met hem leefden en voor hem leefden. Ze hadden hun kleed zuiver gehouden. Dat wil zeggen, ze leefden tot eer van hem. Oprecht en uit de liefde. En wat is van die wandel het einde? Zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn, zegt Christus. Straks zullen zij het witte kleed van de overwinning omgehangen krijgen. En zullen met hem samen wandelen. Nou moet u begrijpen, dat was voor die mensen in Sardis een geweldige troost. Die mensen die werkten bijna allemaal in de textielindustrie. Sardis is daar groot mee geworden. Daar werd kleding gemaakt en ook geverfd. Een werkje waar je heel vies van wordt. En met dit beeld vertroost Christus de gelovigen daar. Van, zij die met mij leven en voor mij leven en achter mij aankomen, die zullen straks een volkomen wit kleed ontvangen. Zonder één spat of smet of vlek in heerlijkheid. En de ongelovigen, de wereldse mensen, die voor zichzelf leefden, die in de zonde leefden, die een bezoedeld kleed aan hadden, omdat ze een bezoedeld leven leefden, maar die zich daar totaal niet druk om maakten. Nog, u weet het, het is aangrijpend genoeg, maar de Bijbel zegt, ze zullen ten laatste worden buitengeworpen. Als ze naakt voor God staan, dat wil zeggen niet bekleed met de gerechtigheid van Christus. U zegt, ja, dat is dan ook mijn einde. Bedoelt u dat u zich niet heilig en rein weet voor God? Hoe komt dat dan? Komt dat omdat het bloed van het lam nog altijd mist aan de deurpost van uw hart? Want waar dat bloed is, daar gaat het verderf voorbij. Is dat het? Of is het in uw geval eerder zo'n vlieg des doods, die alles bederft, net zoals die dode vlieg in de zalf van de apotheker? Is er iets gekomen tussen God en uw hart? Dan kan ik alleen maar tegen u zeggen, bekeer u. En dan is Christus zelf aan deze plaats, gemeente. Gelooft u dat? Maar Paulus zegt, dan is het Christus zelf die door ons heen u smeekt. Alsof God door ons pad. We bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar het kan ook zijn dat u net bedoelde. Ik weet mijn kleed niet rein te krijgen en ik weet mijn kleed ook niet rein te houden zoals die mensen daar in staat is. Hoezeer u er misschien ook naar jaagt en naar staat. Nou, dan gaat de dichter van Psalm 19 u voor. We horen hem smeken. Laat u mijn tong. En laat u mijn mond. En 's harten diepsten grond toch wel behagelijk wezen. En als je je dan toch onrein weet. En als je dan ondanks die goede strijd toch weer onrein wordt. Hoor hoe hij verder gaat. O Heere, die mij verblijdt, mijn rots en mijn losser zijt, daarom heb ik niets te vrezen. Hoort u het? Hij zingt van een losser, een verlosser. Hij zingt van Christus, die volmaakt rein was. Volmaakt heilig, volmaakt goed, zonder enig gebrek, zonder één zonde, zonder één vlek, zonder één rimpel, zonder zonde. En die al die zonden op zich nam. En dan klinkt het paradoxaal, hè, maar dan zegt de openbaring dat er nu mensen zijn. En daar nodigt dat woord ons dan ook van harte toe uit, die hun klederen wit wassen in het bloed van het lam. Het bloed van dat lam. Het lam dat er voorin staat. Het lam dat er voorin staat. Dat zijn bruid, wat dat betreft, net zo zal zijn als hij. Paulus noteert het. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Amen. Gemeente, we gaan Psalm 19 zingen. Psalm 19 vers 6. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen door de gronden? En dan zingen we met vers 7 van die wonderen losser. O Heere, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Van Psalm 19 zingen wij de versen 6 en 7. zullen we danken en bidden. Ontfermer in de hemel. U siert zich in uw woord met de titel Israëls Heelmeester. En een woord als dit, Heere, maakt dat wij ons voelen als die patiënt op spreekuur. En dan is dat wel dat van de Heelmeester, die uit is op heling, op heil. We bidden van u dat dit woord dat doet. Dat het zo medewerkt ten goede in ons alle leven. Heere, dan ontdekt dat woord ons aan onszelf. En dat is en dat blijft altijd weer pijnlijk. Maar dan werpt het ons niet terug op onszelf. Maar op hem. Die God die verblijdt. Die een rots en een losser is. En op die rots van het behoud. Staande. Steunende. Leunende. Hebben we inderdaad niets te vrezen. Heere, wil dat de werkelijkheid van ons leven maken en ook hoe langer hoe meer het doen zijn. Niets te vrezen. Waar we buiten u alles te vrezen hebben. Maar wat is het heerlijk, wat is het ook een rust. Om zo in u gerust te zijn. Ook in een wereld die zo in brand staat. En waar we van dag tot dag worden opgeschrikt. En geschokt en waar mensen soms de radeloosheid in de ogen te lezen is, dan heb ik niets te vrezen. Dat is geen grootspraak, maar dat is het grootmaken van die God van u. Heere, sta daar zelf voor in. En zo bevelen wij elkaar biddende toe aan u. Ook met het oog op de week die we nu beginnen. U weet wat daar is, wat daar komt, wat daar zijn zal. Heere, laat het voor ons genoeg zijn om achter u aan te komen. En in alles op uw eer bedacht te zijn. Zend daartoe uw licht en uw waarheid. Dat is toch uw Heilige Geest. Dat die ons geleiden. Ontfermt u zich over deze kudde. Over de onderherder door u hier gesteld en geroepen en gezonden. Laat uw woord zeer voorspoedig zijn, Heere. Dat uw huis vol worden. Dat kleinen en groten leven. Tot eer van u. Als een handgeschreven brief van uwentwege. Tot een getuigenis. Tot zegen van hen die buiten zijn. Hoor ons in onze beden. Neem onze dank toch aan en dat in de vergeving van onze zonden alleen in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten wij nog uit het gebed des Heren zingen. Het 7e vers leidt ons in geen verzoeking. Het 8e. Verlos ons uit des boze macht. En het 9e, want uw is het koninkrijk, o Heer. Het gebed des Heren, vers 7, 8 en 9. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.